Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gemeente deze dienst voortzetten en wel door te zingen van Psalm 118, het 11e vers, Psalm 118, vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118 en daarvan het 11e vers. Laten wij nu gemeente horen naar de wet van de Heere en de hoofdsom, de samenvatting daarvan. En laten we daarna zingen uit Psalm 115 en daarvan het 7e vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. En wat er verder volgt in het 7e vers van Psalm 115, na de wet van de Heere en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggend, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmacht, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dien. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En Christus heeft deze woorden samengevat als volgt: een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende, zeggende: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij gemeente het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, grote en almachtige koning, wij komen voor uw aangezicht. Als mensen samengeroepen rondom uw woord. Uw woord dat eeuwig blijft. Uw woord dat u ons geschonken hebt en dat we ook bij ons mogen hebben in onze eigen taal. Wat een voorrecht dat u ons ook aan het begin van deze nieuwe week opzoekt en dat u tot ons komt. Als wij terugzien, hoeveel keren zijn we u vergeten? En dan zijn er al die dingen die niet waren in onze levens, die niet goed waren. Kan heel verschillend zijn. Maar dat we uw wet hebben gehoord, hebben wij alle reden om het u te belijden. Ik heb gezondigd. Vergeef genadig wat niet was naar uw heilige wil. En als wij dan komen voor uw aangezicht, Heer, dan vragen wij u dat met een beroep op uw genade. Met een beroep op die genade die u geopenbaard hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want om hem mogen wij toch komen voor uw aangezicht, al hebben wij dat niet verdiend. Wil dan al onze zonden ons genadig vergeven en ons zegenen. En geven, Heere, dat wij aan de ene kant u mogen danken voor uw bewarende hand en voor allerlei dingen die u ons schonk als voorrechten. En tegelijkertijd bidden wij u, vergeef ons al onze zonden. En geef ons dat grote wonder dat u met uw woord en geest bij ons wil zijn. Zodat wij niet als mensen hier samen zullen zijn, maar dat er meer zal zijn dan dat. Niet alleen als mensen verenigd, maar verenigd in uw tegenwoordigheid. Heere, wil ons dan door uw heilige geest leiden. Geef dat aan kinderen, aan jongeren, aan ouderen. Geef aan ons zoals we hier samen zijn. Maar gedenk ook, vertroosting schenkend ook, aan hen die niet meer konden komen. Van wie er ook mee zullen luisteren vanmorgen. Verbonden zullen zijn met deze eredienst. Heere, wilt u ook aan hen gedenken in uw gunst. En ze ondersteunen en zegenen. Bovenal zegenen met de zegen van uw woord, uw goddelijk onderwijs. En als wij dat, Heere, bidden, dan vragen wij u dat ook. Of u dat goddelijk onderwijs wil geven. Niet alleen vanmorgen, niet alleen op deze dag verder, maar ook telkens weer. In de gezinnen, via het onderwijs, ook het kerkelijk onderwijs. Wilt u het geven, Heere, het onderwijs van uw woord in onze harten, ook als we ouder geworden zijn. Geef dat ieder ook de wijsheid ontvangen mag om anderen op een goede wijze uw woord voor te houden. Daar zelf naar te leven, zo ook een levend voorbeeld te zijn. Heere, als wij deze dingen aan u vragen, dan bidden wij u, schenk daarin de leiding van uw geest. Geef die in het bijzonder ook aan hen die leiding hebben te geven. Ook in het kerkelijk leven, de herder en leraar van deze gemeente, de kerkraad, maar ook vele anderen die hierin taken en plaats hebben. Ja, geef ieder op de plaats waar u hebt gesteld de wijsheid en de zegen. En dan kent u ieders omstandigheden. U weet waar er verdriet is, waar er ziekte is, waar er moeite is. Ondersteun, Heere, in allerlei zaken, soms ook onzekerheden. Ja, Heere, wie zou het kunnen zeggen dat de dingen van dit leven zeker zijn, in wiens leven geldt dat. Maar soms komt dat ook heel sterk naar voren. Geef ook daar in het bijzonder in het hart uw ondersteuning. Wij leggen deze zaken voor uw aangezicht neer. En als wij samenkomen in een wereld die naar buiten toe, als wij denken aan wat u geeft in de schepping, rustig mag zijn, dan mogen we zeggen een stille morgen. Dat mag ook een voorrecht zijn dat we zo in alle rust konden komen hier, onverhinderd. Maar tegelijkertijd, Heere, weten we dat we leven in een onrustige wereld. In een wereld waarin geweld is. In een wereld waarin verdriet is. In een wereld waarin mensen vervolgd en verdrukt worden. Ook vervolgd en verdrukt op vele plaatsen. Omdat zij uw woord hebben liefgekregen. Of omdat ze dat willen horen. Heere, wij vragen van u, ontferm u. En geef dat door alle dingen heen uw woord kracht mag doen. Ook daar waar vervolging en verdrukking is. Wil alle arbeid van zending en evangelisatie gebruiken. Opdat de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mag worden verkondigd. En opdat zijn werk en zijn genade zal triomferen. Opdat aan het licht mag treden. Dat uw heilig evangelie de schat van de kerk is. Zoals ook in de tijd van de reformatie naar voren mocht treden. het heilig evangelie van uw genade, zonder dat wij dat verdiend hebben, op enigerlei wijze. Door de genade van hem, die zichzelf onbestraffelijk heeft geofferd, de Heer Jezus Christus. Heere, wij vragen van u, om hem, dat reine en heilige lam, verhoor ons gebed en bouw uw kerk. En bereid voor ons en vele anderen wereldwijd op de komst van hem die komen zal. Die gekomen is om het verloren te zoeken en die daar nog steeds mee voortgaat. Die wil lijden ook in een leven met hem, maar die ook komen zal om zijn werk te voltooien. O Heere, zie ons aan en denk aan ons in uw genade. En zegen met ons vele anderen. Wij bidden het u in de vergeving van al onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, ik lees u een tweetal gedeelten uit het woord van God en wel uit 1 Samuel 20 en uit 1 Samuel 23. Samuel 20, daar lezen wij het woord van de Heere te beginnen bij vers 11. Daaraf voorafgaande is aan de orde gekomen dat David grote daden mocht verrichten tot bevrijding van het volk in het overwinnen van Goliath. Maar daarna blijkt Saul eigenlijk David te gaan haten. En nu is David gevlucht en hij vraagt zich af of hij wel veilig terug kan keren. En Jonathan, de zoon van Saul, die zal dan nagaan of zijn vader David wel weer wil ontvangen. Hoe Saul tegenover David staat. En dat komt aan de orde dat ze dat gaan afspreken. En wat er dan verder gebeurt. 1 Samuel 20, te beginnen bij vers 11, is dan de eerste schriftlezing. Toen zeide Jonathan tot David, komt, laat ons toch uitgaan in het veld. En die beiden gingen uit in het veld. En Jonathan zeide tot David, de Heere, de God Israëls, indien ik mijn vader onderzocht zal hebben omtrent deze tijd, morgen of overmorgen, en zie, het is goed voor David, en ik u dan niet zend en het voor uw oor openbaar. Alzo doet de Heere aan Jonathan, en alzo doe hij daartoe. Als mijn vader het kwaad over u behaagt, zo zal ik het uw oor ontdekken. En ik zal u laten trekken dat gij in vrede heen gaat. En de Heere zij met u, gelijk als hij met mijn vader geweest is. En zult gij niet, indien ik dan nog leef, ja zult gij niet de weldadigheid des Heere aan mij doen, dat ik niet sterf? Ook zult gij uw weldadigheid niet afsnijden van mijn huis tot in eeuwigheid. Ook niet wanneer de Heere een ieder der vijanden van David van de aardbodem zal afgesneden hebben. Alzo maakte Jonathan een verbond met het huis van David, zeggende dat het de Heere eiste van de hand van de vijanden van David. En Jonathan voer voort met David te doen zweren, omdat hij hem lief had, want hij had hem lief met de liefde zijner ziel. Daarna zeide Jonathan tot hem, morgen is de nieuwe maan, dan zal men u missen, want uw zitplaats zal ledig gevonden worden. En als gij de 3 dagen zult uitgebleven zijn, kom haastig af en ga tot de plaats waar ge u verborgen had, ten dagen van deze handeling, en blijf bij de steen Ezel. Zo zal ik 3 pijlen terzijde afschieten, alsof ik naar een teken schoot. En zie, ik zal de jongen zenden, zeggende, ga heen, zoek de pijlen. Indien ik uitdrukkelijk tot de jongen zeg, zie, de pijlen zijn van u af en herwaarts, neem hem en kom gij, want er is vrede voor u en er is geen ding, zo waarlijk de Heere leeft. Indien ik tot de jongen alzo zeg, zie, de pijlen zijn van u af en verder, ga heen, want de Heere heeft u laten gaan. En aangaande de zaak waarvan ik en gij gesproken hebben, zie, de Heere zij tussen mij en tussen u in tot in eeuwigheid. David nu verborg zich in het veld, en als het nieuwe maan was, zat de koning bij de spijs om te eten. Toen zich de koning gezet had op zijn zitplaats, op ditmaal gelijk de andere maal, aan de steden bij de wand, zo stond Jonathan op en Abner zat aan Sauls zijde, en Davids plaats werd ledig gevonden. En Saul sprak te dien dagen niets, want hij zeide, hem is wat voorgevallen dat hij niet rein is. Voorzeker hij is niet rein. Het geschiedde nu des andere daags, de tweede der nieuwe maan, als Davids plaats ledig gevonden werd, zo zeide Saul tot zijn zoon Jonathan, waarom is de zoon van Izei nog gisteren nog heden tot de spijzen gekomen? En Jonathan antwoordde Saul David, begeerde van mij ernstig naar Bethlehem te mogen gaan. En hij zeide, laat mij toch gaan, want ons geslacht heeft een offer in de stad. En mijn broeder heeft het mij zelf geboden. Heb ik nu genade in uw ogen gevonden, laat mij toch ontslagen zijn dat ik mijn broeder zie. Hierom is hij aan des konings tafel niet gekomen. Toen ontstak de toren van Saul tegen Jonathan en hij zeide tot hem, gij zoon van de verkeerde, in wederspannigheid. Weet ik het niet, dat gij de zoon van Izei verkoren hebt tot uw schande en tot schande van de naaktheid uwer moeder? Want al de dagen die de zoon van Izei op de aardbodem leven zal, zo zult gij nog uw koninkrijk bevestigd worden. Nu dan, schik heen en haal hem tot mij, want hij is een kind des doods. Toen antwoordde Jonathan Saul zijn vader en zei tot hem, waarom zal hij gedood worden, wat heeft hij gedaan? Toen schoot Saul de spies op hem om hem te slaan. Alzo merkte Jonathan dat dit ten volle bij zijn vader besloten was, David te doden. Daarom stond Jonathan van de tafel op in hittigheid des toorns, en hij at op de tweede dag van de nieuwe maan geen brood, want hij was bekommerd om David, omdat zijn vader hem gesmaad had. En het geschiedde des morgens dat Jonathan in het veld ging op de tijd die David bestemd was. En er was een kleine jongen bij hem. En hij zeide tot zijn jongen, loop, zoek nu de pijlen die ik schieten zal. De jongen liep heen en hij schoot een pijl die hij deed over hem vliegen. Toen de jongen tot aan de plaats van de pijl die Jonathan geschoten had gekomen was, zo riep Jonathan de jongen na en zeide, is niet de pijl van u af en verder? Wederom riep Jonathan de jongen na, haast u, spoed u, sta niet stil. De jongen van Jonathan nu raapte de pijl op en hij kwam tot zijn heer. Doch de jongen wist er niets van, Jonathan en David alleen wisten van de zaak. Toen gaf Jonathan zijn gereedschap aan de jongen die hij had en hij zeide tot hem, ga heen, breng het in de stad. Als de jongen heen ging, zo stond David op van de zaakzijde en hij viel op zijn aangezicht ter aarde en hij boog zich driemaal. En zij kusten elkander en weenden met elkander, totdat het David gans veel maakte. Toen zeide Jonathan tot David, ga in vrede. Hetgeen dat wij beiden in de naam des Heren gezworen hebben, zeggende, de Heren zij tussen mij en tussen u, en tussen mijn zaad en tussen uw zaad, zij tot in der eeuwigheid. Daarna stond hij op en ging heen. En Jonathan kwam in de stad. Wij lezen dan van hoofdstuk 23 ook een gedeelte en wel de verzen 16 tot en met 18. En daar luidt het woord van God als volgt. Daar is de geschiedenis zo dat Saul David probeert te achterhalen en te vangen. Maar dan gaat Jonathan iets anders doen. Toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul, op en hij ging tot David in het woud. En hij versterkte zijn hand in God. En hij zeide tot hem, vrees niet, want de hand van Saul mijn vader zal u niet vinden, maar gij zult koning worden over Israël, en ik zal de tweede bij u zijn. Ook weet mijn vader Saul zulks wel. En die beide maakten een verbond voor het aangezicht des Heren. En David bleef in het woud, maar Jonathan ging naar zijn huis. Tot zover dit tweede gedeelte uit het woord des Heren. We willen stilstaan bij wat we hebben gelezen en ik lees u nogmaals het eerste gedeelte van vers 16 van 1 Samuel 20. Alzo maakte Jonathan een verbond met het huis van David. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Laten wij ook zingen uit Psalm 119 en daarvan de versen 5, 6 en 11. Psalm 119, het vijfde vers, het zesde vers en het elfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld, rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. Vers 6, ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. En vers 11, gij scheldt en straft, vervloekt de hovaardij, gewend zo wijd van uw geboon te dwalen. De vers 5, 6 en 7 van vers 5, 6 en 11 van Psalm 119. gemeente. Het kan zo zijn dat wij graag bepaalde dingen precies zo willen hebben als wij denken dat ze moeten zijn. En als je die eigenschap hebt dat je dat graag wil, dan kan het natuurlijk wel handig zijn soms. Want dat betekent dat je precies bent. Maar dan moet je ook wel heel precies weten wat je moet doen. Stel, je hebt een fiets en je rijdt er goed op. Maar je kijkt een beetje naar beneden en je ziet daar dat voorwiel. En je denkt bij jezelf, dat voorwiel dat staat misschien niet helemaal recht. Kan je dat gaan veranderen natuurlijk. Maar de vraag is wel van, als die fiets goed reed, of dat nu wel zo heel verstandig is. Het kan zijn als je iets kwijtgeraakt bent en dat je het wil pakken. Dat je zegt, ja, ik wil dat per se terug hebben. Het is ergens tussengevallen. En je probeert het terug te krijgen, maar eigenlijk kan je wel uitrekenen dat dat niet goed lukt. En je steekt je hand erin. Maar je wilt het per se hebben. Want het moet zo zijn als jij denkt, als u denkt dat het moet wezen. Het kan zijn dat je dan je handen weer gaat doen. Ik heb 2 pleisters aan allebei de kanten 1. En dat komt omdat ik een heel klein dingetje wilde pakken wat ergens in de auto gevallen was. Toen zat daar iets scherps. Ik probeer het nog een keer en ja, bloed aan mijn handen. Omdat ik in dat opzicht eigenlijk het te lang volgehouden had. Ik hoorde ook eens een keer van een man. Die had een auto. En die auto die reed wel goed. Maar toen was hij erachter gekomen dat de wielen die stonden anders als hij dacht. En toen is hij naar iemand toegegaan en hij zei, je moet die wielen anders zetten. Je moet er op een bepaalde manier het zo maken dat die achterwielen iets meer naar links gaan. Want volgens mij staan ze ten opzichte van die voorwielen te ver naar rechts. Er zal zeker een keer wat gebeurd zijn. Maar die auto was zo gemaakt en dat hoorde zo volgens de fabrikant. En toen heeft hij wel die wielen laten verschuiven iets. Maar die auto werd eigenlijk daardoor waardeloos. Als je iets heel precies naar je hand wil zetten, is het wel belangrijk of je inderdaad het goed doet. Wij komen in het gedeelte wat we hebben gelezen in het woord van de Heere ook iemand tegen die iets wilde veranderen, namelijk Saul. En hij wil dat andere mensen met hem meewerken. Klinkt denk ik vandaag aan de dag ook wel eens een keer. Dat bedrijf, onze concurrent. Ik heb er geen goed woord voor over. Of die familie, of dat familielid, nee. Die persoon, die zie ik als een vijand. En nu kunnen soms zulk soort gedachten of zulk soort uitdrukkingen wel begrijpelijk zijn. Maar het kan heel gauw zo zijn dat wij bij een ander een vergrootglas pakken. Of dat er wel dingen gezegd worden die eigenlijk helemaal niet kloppen. En als je in zo'n sfeer zit dat mensen negatief over elkaar spreken, dan kan het zijn dat je dat merkt, dat ze zeggen, ze willen ook dat ik meedoe. Je hoort bij ons, laten anderen dan merken, dan moet je toch ook wel vinden dat. En dan is het jou toch ook wel duidelijk. Dat gebeurt zo in familiekringen. Dat gebeurt zo in werkkringen. Dat gebeurt zo op scholen. Dat je van die groepsvorming ziet ontstaan waarvan je je af kan vragen, als je die eerlijk tegen het licht houdt, hoe gaat dat nu eigenlijk? Denk aan deze geschiedenis van Jonathan, de zoon van Saul. Jazeker, de mensen aan het hof en Saul voorop waren natuurlijk wel blij geweest dat Goliath was overwonnen. Maar daarna zullen ze het niet zoveel in positieve zin over David hebben gehad. Misschien soms wel eens even, maar ook de knechten van Saul keken daar wel mee uit. Want ja, David, er werd van hem gezongen dat hij 10.000 overwonnen had en Saul maar 1.000. Mij hebben ze maar 1.000 gegeven, zei Saul. Wat zou Jonathan nu doen? Zou hij, nu hij merkt dat David door de Heere bijzonder gezegend wordt, nu hij gaat ervaren dat David een bijzondere plaats krijgt, zou hij dan David gaan erkennen? Of zou hij als zoon van de koning, als kroonprins eigenlijk zeggen, nou, nee. Keus van Jonathan. Ja, al eerder had Jonathan laten merken dat hij veel met David op had. We vinden dat bijvoorbeeld ook al wel in een vorig hoofdstuk in 19. Hij heeft ook van zijn persoonlijke goederen wel aan David gegeven. Zou hij daarbij blijven, bij die keuzes? We gaan vanmorgen letten op die keus van Jonathan en we letten op dat die keus spreekt van nederigheid. Dat die keus te maken heeft ook met verdeeldheid. En dat die keus ook mocht leiden tot weldadigheid. Keus van Jonathan, die heeft te maken met nederigheid. Want als je naar het concert luistert, dan kun je die muzici zien en dan kun je ze ook horen. En dan is er eentje van de vioolspelers die soms speciaal de melodie aangeeft. Men zegt dan, die speelt de eerste viool. Bij ons in de buurt ben ik wel eens een keer naar zo'n concert geweest in zo'n kerk waar een van mijn kinderen bij betrokken was. En het is indrukwekkend en ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik moet wel zeggen, ik vond het ook indrukwekkend hoe al die mensen samenwerkten. Maar sommige van die mensen moeten toch ergens de leiding hebben. Eerste vioolspelen is een uitdrukking geworden voor mensen die de leiding hebben. En wordt niet altijd zo positief gebruikt. Want als je in het leven de eerste viool speelt volgens anderen, dan ben je iemand die de leiding neemt. Maar het kan zijn dat die ander bedoelt dat je eigenlijk de baas speelt. Soms moet iemand ook echt leiding geven en moet hij de baas zijn. Maar als je dat nu eigenlijk zou willen en je wordt het niet, of je was het en je blijft het niet langer, dan valt dat niet mee. Als je het juist zo heel graag wilde. Gebeurt wel eens een keer bij schoolhoofden. Ik heb vroeger wel meegemaakt als ik godsdienst gaf op de openbare school. Dat was één directeur, die was rond 60 en die zei toen van ja, ik wil eigenlijk geen directeur meer zijn. Dan is hij vrijwillig teruggetreden. Hij bleef dan wel groep 8 les geven. En dat vond hij wel fijn, maar hij zei laat een ander al die andere dingen maar doen. Maar ik herinner me ook van iemand die graag directeur ergens wilde worden en dat gebeurde niet. Toen zei hij nou, ik heb eigenlijk gedacht dat ik het zou worden. Er was ook een bepaald teken van, weet je wat, ik ga naar een andere school, want daar ga ik solliciteren voor directeur. Dat is ook gelukt. En dat kan ook heel goed passend zijn. Maar het kan wel zo zijn dat als de weg van de Heere nu zo leidt, dat je eigenlijk leiding zou willen geven, maar ja, je wordt het toch niet. Hoe ga je daar dan mee om? Zeggen wij dan wat de Bijbel zegt, de nederigheid gaat voor de eer? Of gaan wij dan mokken? En zeggen we, ja, het is toch eigenlijk wel oneerlijk, of gaan we ons misschien aansluiten bij bepaalde anderen die een groep vormen? Saul was bang dat zijn zoon Jonathan geen koning zou worden. Zou Jonathan nu eigenlijk zeggen, ja, ik ben wel de vriend van David, maar als het zo moet dat ik straks daar geen koning word. En hij wel, wat dan? Wij lezen van Jonathan dat hij David lief had, zoals hij zijn eigen ziel lief had, dus zoals hij zichzelf lief had. Hij had een groot welgevallen aan hem. En hij blijft daarbij. Hij zegt het, u zult koning over Israël worden. Met nadruk zegt hij dat. We hebben dat gelezen uit hoofdstuk 23. U zult koning over Israël worden. U zult het zijn straks. En Saul weet het ook wel, mijn vader. Daar zie je de nederigheid van Jonathan. Van kroonprins niet naar koning, maar van kroonprins naar, hij denkt, naar tweede man. En dat laatste is niet gebeurd. Want hij is gestorven op de bergen van Gilboa. Hij is geen tweede man achter David geworden. We mogen zeggen, hij heeft in geloof geleefd. We mogen aannemen dat een oprecht geloof was. Dan mag hij nu bij de Heere zijn. En dan mocht hij dat toen David koning werd al. Tweede man niet geworden, maar hij was ertoe bereid de tweede plaats in te nemen. Aanvaarden wij de leiding van God, ook in de leiding van anderen. En als de Heere dat wil, staan wij dan onze plaats af. Achten wij de een de ander, zoals de Bijbel dat in het Nieuwe Testament zegt, uitnemender dan zichzelf. De een moet de ander uitnemender achten dan zichzelf. Of zijn wij wat de Bijbel wel noemt opgeblazen, dat wil zeggen opschepper. Ik ben de voornaamste, ik ben de belangrijkste. Iedereen moet naar mij luisteren. En zo niet, dan zal ik door middel van ruzie wel zorgen dat ik uiteindelijk mijn zin wel krijg. Dat is precies het tegenovergestelde. We hebben gezongen uit Psalm 119 dat de Heere de hovardij, de hoogmoed, het opscheppen had. Saul wilde de kant op van zelfhandhaving. Jonathan, hij heeft laten zien wat ware nederigheid is. Het kan best zo zijn dat we niet goed behandeld worden. En dan mogen we dat ook zeker aan de orde stellen. Gebeurt wel eens een keer dat leerlingen dat op school ook zeggen tegen mij van, u hebt dat fout gerekend en eigenlijk dacht ik dat het toch wel goed was en dat die vraag niet helemaal goed was. En soms hebben ze ook wel gelijk. Niet altijd, maar vaak wel. Je mag dus, als er bepaalde dingen niet goed gaan, dat ook wel vragen. En dat kan ook zo zijn als je het gevoel krijgt van, er was mij iets beloofd. Ik had een bepaalde plaats gekregen en ja, nu ben ik aan de zijkant gezet. Als dat op een oneerlijke manier gebeurd is, dan mag dat zeker aan de orde gesteld worden. Alleen niet hoogmoedig en niet liefdeloos. En als de Heere de weg zo leidt dat je de tweede plaats krijgt, dan is die tweede plaats, als het onder de zegen van God is, een gezegende plaats. Om zo te zeggen, ik weet niet of die uitdrukking bestaat, maar de tweede viool. Is dat niet iets wat we moeten leren? Jonathan heeft dat geleerd omdat hij leefde van de genade van God. Omdat hij het verwachtte van de Heere. Dat bleek wel uit de eerdere strijd die hij gevoerd had. Toen zei hij, de Heere kan door weinig en door velen verlossen. Hij is niet afhankelijk. Iets in die trant. Wel, Jonathan hoopte op God en zoals de Heere deed, was het goed. Als je dat gaat zien, als je het van de genade en liefde van de Heere moet hebben, dan mag je ook ervaren hoe het ook gaat, dan is de weg van de Heere niet altijd gemakkelijk. Maar wel een weg van zegen en wel een weg van nederigheid. Ik denk dat we nog iets kunnen leren. Als Jonathan zo ten opzichte van David stond, terwijl David een mens was, als mens niet hoger stond dan Jonathan. Je zou in eerste instantie denken, Jonathan, de kroonprins, stond hoger, maar hij vernederde zich voor David. Omdat dat Gods weg was. Maar er was tussen hen al wel vriendschap. En die was er ook van het begin af aan. Er is geen periode geweest dat ze vijandig tegenover elkaar stonden. Dat is ons vanuit de Bijbel niet bekend. Maar als dat zo was, dan moet je zeggen, als het gaat over onze verhouding tot de Heer Jezus Christus, de koning, de gezalfde, dan past ons nog veel meer nederigheid. Jonathan was dan weliswaar behorend tot een familie die zich niet goed gedroeg naar David. Met name Saul. En sommige van zijn broers, daar blijkt het ook wel. Tenminste, die broer die later dan koning wilde worden, daar weet het zeker van. Maar als het erover gaat, kun je zeggen, als over onze levens gaat en onze afkomst niet alleen, maar ook hoe we zelf zijn. Dan staan wij van onszelf uit wel tegenover Gods gezalfde, tenzij we ons aan zijn liefde gingen toevertrouwen. En dan wil hij ons in gunst ontvangen en ons inderdaad ook nederigheid leren. Die nederigheid, is er die bij u, bij jou, bij mij? Dat we zeggen, Heere, ik ben het niet waard. Ik heb van mijzelf uit een hart dat in opstand komt tegen uw geboden. Ik heb van mijzelf uit zoveel zonde. Verzet en haat tegen uw gezalfde. Nee, niet altijd letterlijk dat we meegedaan hebben aan de kruisiging. Zoals toen later de Heer Jezus kwam. Dat is nu even terug. Maar datzelfde verzet zit in alle zonden. Jonathan laat ons zien nederigheid. Dat heeft te maken met overgave aan de Heer. Het heeft te maken met leven van genade. Wel nu, wat hebben wij een reden om met onze zonden tot de Heer te gaan en te zeggen, Heere, die gezalfde die u gezonden hebt, die moeten we erkennen. En dan mag je je aan zijn liefde toevertrouwen. Want meer nog dan David voor Jonathan heeft betekend, wil Christus, Gods grote gezalfde, zijn naam betekent ook gezalfde, betekenen voor mensen die zich voor hem neerbuigen. En de afstand mag dan veel groter zijn. David en Jonathan staan veel dichter bij elkaar wat hun niveau betreft. Maar de grote gezalfde koning van de Heere wil schuldige onreine mensen in genade aannemen. En waaraan kan je het zien dat je bij hem behoort? Dan heb je hem lief. En dan ben je ook nederig. Dan zal een strijd zijn om in het gewone leven dat ook te zijn. Want dat gewone leven, zoals dat wel eens een keer genoemd wordt, hoort in feite helemaal bij dat geestelijk leven. En daar ben je ook nederig naar de zaligmaker zelf toe. En dan moet je voortdurend wel erkennen, Heere, ik heb van nature een opstandig hart. Maar dan mag je ook weten van wie buigt voor hem, die mag in dat buigen ervaren. Hij is goed, hij is genadig. En straks mogen we daar nog meer over zeggen, maar het is wel zo dat een keus, en dat is de tweede, een keus is die ook bepaalde problemen oplevert. Een keus met schaduwkanten, die keus van Jonathan. Die keus voor de nederigheid, ook vandaag een keus met schaduwkanten. En dan zeg ik het zachtjes, want die keus die heeft te maken ook met verdeeldheid. Die verdeeldheid die spat als het ware van hoofdstuk 20 af. Ja, Saul is niet altijd gelijk geweest. Soms was hij boos en dan was hij weer goed op David, lijkt het. En dan ging dat toch weer over. Dan zat dat goed zijn toch weer niet zo heel diep. Eerder was Saul ook boos geweest op David. En toen had Jonathan gezegd, David heeft nog goed aan ons gedaan. En toen had Saul gezegd, dat is waar. Hij had zelfs beloofd. Hij had het met een eed gezegd. Dat wil zeggen met een belofte waarin hij zei, de Heer is de getuige dat ik David geen kwaad zal doen. Dat David niet zal worden gedood. Maar hoe ging het in hoofdstuk 20? Wel, we hebben dat gelezen. Er was een speer richting David gegaan. Later was geprobeerd om David te arresteren. En nu moest Jonathan gaan onderzoeken of Sauls woede wel was bekoeld. Toen werd Jonathan uitgescholden. Alsof hij op een vreselijke wijze zijn moeder te schande maakte. En die moeder wordt ook nog een verkeerde, een rebelse genoemd. Zoon der verkeerde wordt Jonathan genoemd. Dus Saul neemt in negatieve woorden zowel stelling tegen de moeder van Jonathan als tegen Jonathan. En als Jonathan gaat vragen dan later, wat heeft hij gedaan? Waarom moet hij gedood worden? Wat heeft hij gedaan? Dan krijgt Jonathan ook nog een speer naar zijn hoofd. Aan het begin zei ik een verhaal iets over de jongen, over die man eigenlijk, de jongen die het me vertelde. Het was een oom van hem die zijn auto wilde aanpassen. En je kan nagaan dat het natuurlijk wel met de nodige energie moest gebeuren om de wielen van een auto te gaan verzetten. Maar hij heeft het wel gedaan. En het pakte niet goed uit. Hij meende dat het zo en zo moest, dat het dan beter zou zijn. Maar hij wist niet hoe het werkelijk zat. En de zaak werd verknoeid. Nu kan je zeggen, ja, goed, was ongelukkig, schadepost. Maar bij Saul kun je zeggen, hij kon beter weten. En de schade aan mensen toegebracht is veel zwaarder. Saul meende dat het zo moest als hij dacht. Jonathan moest koning worden. En wat er ook zou gebeuren, hij zou proberen om zijn zin door te zetten. Niet luisterend naar de Heere. Hij was al van de Heere afgeweken en ging weer een stap verder. Is vandaag aan de dag nog het gevaar dat mensen anderen hun wil op willen leggen? Op een goede manier kan dat het geval zijn als iemand leiding moet geven. En de zaken goed bespreekt, dat is vaak wel belangrijk, kan niet altijd, maar meestal kan dat wel. Maar het kan ook op een verkeerde manier gaan. En dan willen mensen soms anderen precies datzelfde idee geven als ze zelf hebben. Je moet precies denken zoals ik denk over hem of over haar. Verdeeldheid kan er dan komen. Tenzij je net als sommige mensen dat doen en we allemaal denk ik wel geneigd zijn, gaan zeggen, nou dan ga ik maar meepraten. Jonathan had dat ook kunnen doen.
Had kunnen zeggen, ja.
Ja, als David nu eigenlijk door Saul wordt gehaat, nou ja, dan moet ik hem ook maar haten. Of ik haat hem wel niet echt, maar ik moet in ieder geval hem stevig tegen gaan werken. En ik haat hem wel niet echt, maar ik moet wel met Saul mee gaan werken. Ik moet doen wat het beste is, wat Saul mij aanraadt als het beste voor mijn eigen toekomst. Ja, want Saul liet merken als we hem laten leven, ja. Dat moet niet, want dan ben jij straks geen koning. Laat hem ophalen, hij moet sterven, haal hem op. Anders man kost het je kroon. Grote verzoeking eigenlijk voor Jonathan. En misschien ken jij zo'n verzoeking ook wel. Wordt negatief over iemand gesproken op schoolplein. Je vindt het misschien voor een klein deel waar, maar lang niet zo erg. Heb je niet gemerkt dat hij of zij zus of zo is? En kan ook zijn dat je het helemaal niet waar vindt, maar dat je denkt, ja, laat maar ja zeggen. Want anders dan, wat vindt die groep dan wel niet van mij? Als mijn beste vriend of vriendin het nou ook zo vindt, dan moet ik dat toch ook vinden? Ik vind het wel niet echt eerlijk, maar als ik nu niet meedoe, wat dan? Jonathan heeft het wel gemerkt. Saul heeft woedende dingen uitgeroepen. Dat heeft hij met heel veel nadruk gedaan. Dat kun je lezen in vers 30 en 31 van 1 Samuel 20. Kan je in onze vertaling niet zo heel duidelijk zien. Maar eigenlijk staat er in vers 30. Gij zoon der verkeerdheid en wederspannigheid. En dan staat er, weet ik het niet dat gij, en dan staat er met nadruk, u, gij, de zoon van David, hebt uitgekozen. Heb verkoren tot uw schande, tot de schande van de naaktheid van uw moeder. En dan staat er later in vers 31. Want al de dagen die de zoon van Izzi op de aardbodem leven zal, zo zult gij, en dan staat er met nadruk, u dus, zult u en ook uw koninkrijk niet bevestigd worden. Met heel veel nadruk heeft Saul laten merken, jij Jonathan bent verkeerd bezig. En jij Jonathan zal, als het zo doorgaat, geen koning kunnen worden. Hij moest maar doen wat Saul deed en anders zou het hem zijn kroon kosten. En hij koos er tegenin. Verdeeldheid. Op die eenvoudige vraag, waarom moet hij sterven, wat heeft hij gedaan, suisde de speer door de lucht. Nederigheid en eerlijkheid heeft een prijs. Dat zie je bij Jonathan, de vijandschap van zijn vader. Hij heeft niet toegegeven. Nederigheid en eerlijkheid leidt ook vandaag tot verdeeldheid. Want als je niet meepraat op zo'n schoolplein over een ander, maar dat kan ook zijn in de buurt of in de familiekring of in de werkkring. Als je niet meedoet omdat je zegt het klopt niet, het is niet eerlijk, het is niet waar. Als je laat merken dat je niet meedoet, ook hoe tactisch het misschien ook lijkt om wel mee te doen. Ja, dan kan het zijn dat het meevalt, maar het kan ook zijn dat de storm dan in volle hevigheid op je aankomt. En daar moet je wel op rekenen. Als die ander zegt, die staat toch aan onze kant? Aan mijn kant? Je doet toch mee? Dat is ook in jouw belang? Verdeeldheid. Dat kan gebeuren in de wereld van mensen onderling, in de dagelijkse dingen. Ook in het bijzondere volgen van de Heer door de naam van Christus te belijden kan dat gebeuren. Heel openlijk gebeurt dat natuurlijk vaak, dat het verzet opsteekt als iemand die moslim is, christen wordt. Maar het gebeurt ook wel in heel veel gebieden en heel veel sferen en heel veel kringen. Het volgen van Gods gezalfde brengt problemen met zich mee. De Heer Jezus heeft gezegd dat ook in eigen gezin dat problemen op kan leveren. Wie vader of moeder, man of vrouw of kinderen lief heeft boven mij, is hem niet waard. Dat heeft hij laten merken. Gekomen niet om vrede te brengen, maar het zwaard. En dan mogen we zeggen, ja, de Heer kwam ook om vrede te brengen, dat is ook zo. Maar dat zwaard, dat hoort erbij. Die tweedracht is niet uit te sluiten. Wie hem belijdt met woorden vanuit het hart, kan rekenen op tegenstand, op spot en hoon en soms op ook geweld. Wie hem belijdt ook in de daden, ook in de omgang met de ander. Het kan zijn dat u het herkent, dat jij het herkent en dat je zegt, inderdaad, toen deed ik niet mee en wat heb ik het geweten. Het kan zijn dat u zegt, ik weet dat eigenlijk niet, want ik ging wel altijd mee. Dan is het wel de hoogste tijd om na te denken over die keus van Jonathan. En dan niet te zeggen, nou, ik zal dat wel even doen. Want je moet de kosten overrekenen, net als de Heer Jezus dat zegt over dat bouwen van die toren. Als je een toren gaat bouwen, moet je van tevoren de kosten overrekenen. Het kan wel zijn dat iemand een bepaald project heeft, dat hij zegt, ik wil graag dit of dat gaan maken in de schuur, ga ik dat of dat doen. Ik heb ook wel eens zoiets gedaan, en nog wel. Maar dan heb je wel het gevoel van, nou, dat leidt niet tot iets heel bijzonders. En dan zeggen anderen het ook wel, waarom doe je het dan eigenlijk? Want je bereikt er eigenlijk niet zoveel mee. Maar dan gaat het maar om iets beperkts. Stel dat je ergens aan een fiets zit te klussen, maar je hebt nog wel een gewone fiets ook. En dan gaat met die klusfiets niet zo goed. Nou ja, kan je toch nog wel naar school of andere dingen doen. Of als je graag aan een huis bouwt en je bent met de schuur bezig en die schuur die ben je aan het verbouwen, het lukt niet helemaal zo goed, ziet er niet helemaal zo uit als je wil. Dat is nog wat anders als dat je het dak van je huis afhaalt en je bent aan het verbouwen en blijkt uiteindelijk dat het niet gaat. Maar als het iets belangrijks is, zoals het volgen van de zaligmaker, en je bent begonnen, maar je hebt de kosten niet overrekend, dan ben je als zo'n torenbouwer die ja, een bepaalde hoeveelheid gebouwd heeft en dan is het afgelopen. Dan klopt het niet. Dan gaan de mensen het ook zeggen, hij is begonnen met bouwen, maar het is niet afgekomen. Het volgen van Gods gezalfde, dat kost soms heel veel. Denk aan wat het Jonathan kostte. Om te belijden, David, hij zal koning worden. De speer van Saul zuigde hem tegemoet. En nu heeft Jonathan op zichzelf wel in eerbied tot zijn vader geprobeerd te leven. Maar je kan wel zeggen dat daar die kloof was. En zo zal het vandaag aan de dag nog zijn. De ene keer meer, de andere keer minder. Alleen als je die kosten dan overrekent, moet je wel één ding heel goed bedenken ook. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, nou, nee. Als mensen dicht bij mij zijn en de macht hebben, dan ga ik ze niet tegenspreken. Ook niet als ze ongelijk hebben. Ook niet als ze mij aan hun kant willen trekken. Ja, dan ga ik toch maar mee. Er is één argument om dat niet te doen. Jonathan, hij deed het niet. wat Saul wilde. Dat was voor hem, zouden we zeggen, geen optie. Keus van Jonathan. Waarom niet? Je merkt dat hij weet dat dit de wil van de Heer is. En dat als hij die wil volgt, dat hij mag weten, in die weg mag ik zegen verwachten. En dan denk ik aan wat hij aan David vraagt. Hij zegt, zult u dan niet weldadigheid aan mij doen? Zult u niet de weldadigheid aan mij bewijzen? En dat vinden we dan ook duidelijk in het gedeelte dat we hebben gelezen. De weldadigheid niet afsnijden van hem, de weldadigheid van de Heere. Daar heeft hij het over in vers 14, die weldadigheid niet af te snijden. Dat verbond wat hij heeft opgericht met David heeft te maken met het feit dat wat er ook gebeurt en wat Saul ook zal doen, de weldadigheid van de Heere, die mag ik aan David vragen. En dan als David daarop ja zegt, dan mag ik in dat verbond ervaren hoe goed God is. En dat is een veel betere weg dan de weg van Saul. En daarom zeg ik ook, die keus leidt tot weldadigheid, heeft ook met weldadigheid te maken. Het verlies van de goede band met zijn vader, dat is geen kleinigheid geweest. Het verlies van de gedachte zelf koning te worden, dat was natuurlijk voor Jonathan ook heel wat. Maar naar verhouding moet je toch zeggen, wat een grote winst bij klein verlies als het gaat over de weldadigheid van David. Want het is de weldadigheid die de Heere via David aan hem geeft. Het woord weldadigheid komt heel veel in de Bijbel voor, maar dan vaak anders vertaald. Het wordt vaak vertaald in onze Bijbels met goedertierenheid. Het betekent zoiets als de goedheid die God geeft uit zijn trouw en uit zijn liefde. Dat hij doet wat hij beloofd heeft, dat betekent in de praktijk in het goede dat hij heeft gezegd. Jonathan vroeg of David hem niet wilde doden als hij dan nog zou leven. En later zegt hij, ik zal tweede bij u zijn. Wat gebeurde vaak als iemand koning werd? Dat hij eens goed rondkeek en dat hij dacht, nou die zou misschien ook wel eens koning willen worden. En die zou het ook wel kunnen willen. En die zou ook op mijn troon terecht kunnen komen. Weet je wat? Moest ze allemaal proberen weg te krijgen. Eigenlijk net zoals Saul ten opzichte van David deed. Dat gebeurde heel vaak. Je merkt dat ook in het Nieuwe Testament aan een koning als Herodes, zelfs zijn eigen zonen, heeft hij ervan gedood. Omdat hij vreesde dat ze op zijn troon terecht zouden komen terwijl hij daar zelf nog wilde zitten. Nu vroeg Jonathan, David, wilt u dat niet doen? Wilt u mij sparen? Wilt u mijn familie ook sparen? Want dat vroeg hij ook. Hij vroeg het ook voor zijn kinderen en kleinkinderen enzovoort. Hij vroeg het voor zijn zaad, voor zijn nageslacht, zijn nakomelingen. En dan mag je zeggen, de Heere heeft die weldadigheid via David laten komen op de familie van Jonathan. Want dan hoor ik later inderdaad David vragen, is er nog iemand van het huis van Saul dat ik weldadigheid aan hem zal doen? En dan wordt hem verteld, daar is Mephibozet, zoon van Jonathan. Hij kan niet goed lopen, hij is kreupel aan beide voeten, hij kan eigenlijk helemaal niet vooruitkomen. En dan mag hij zitten als koningstafel, u hebt dat ook kort geleden gehoord, heb ik begrepen in jullie. Weldadigheid. De trouw. David heeft het beloofd, in de naam van de Heere, de vijanden van David, denk dat we die tekst op mogen maken, zullen de wraak nemen als het niet zo zou zijn. Maar Jonathan betrouwde het wel, dat de Heer het zou geven. Nauwe verbondenheid met de Heer was er bij David, was er bij Jonathan. En dat verbond, dat heeft dan ook te maken met hun beider band met God. De gunst van de komende koning. De gunst van God zelf, de weldadigheid, de trouw, de liefde. En hebben wij die weldadigheid ook niet nodig? Ja, heel hard. En dan wel van de grote zoon van David. Want het is één van beide. Of je verzet je met Saul tegen de grote gezalfde van de Heer, Davids grote zoon Jezus Christus. of je buigt voor hem. En wat David niet kon doen, dat was Jonathan in het leven houden op de berg van Gilboa. Maar Christus geeft aan degenen die op hem hopen het eeuwige leven. Ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. Wie in nederigheid voor deze koning ging buigen, voor deze gezalfde des Heren, die mag het ervaren dat hij weldadigheid en trouw bewijst. En dat moeten we dus voor onszelf vragen en dat moeten we ook voor anderen vragen. Als we ouder geworden zijn, ook voor de volgende generatie, voor kinderen, voor kleinkinderen. Zult u niet aan mij, maar ook aan mijn nageslacht weldadigheid doen? En toen Jonathan het vroeg, toen kon hij zeggen, ik ben uw vriend. Als wij het vragen aan de Heer, dan is net als het gaat over die nederigheid, die afstand veel groter. De weldadigheid is, als het gaat over de genade van Christus, nog een veel groter wonder dan de weldadigheid, dan de goedheid van David voor Jonathans familie. Maar ik mag ook zeggen, op grond van het woord van de Heer, en u hebt dat al heel wat keren mogen horen,
en jullie ook,
dat Davids grote zoon vol barmhartigheid is. Hij is heilig en rechtvaardig, maar ook barmhartig en genadig. Wie een beroep doet op zijn weldadigheid, die mag het ervaren. Hij gedenkt tot in eeuwigheid de Heere aan zijn verbond. En hij geeft door de zoon van zijn liefde genade tot in eeuwigheid. En wat je van gunst van mensen, of wat je dan verder ook aan moeilijkheden tegenkomt, wat je aan gunst van mensen ook verliest, dat kan soms zwaar zijn. Maar vergelijkenderwijs moet je zeggen, grote winst bij klein verlies. Verwacht jij alles van deze gezalfde? Hij is het waard. En als je als een vijand tegenover hem stond, hij is het waard dat je voor hem buigt. En hij wil ook van vijanden vrienden maken. En mensen die in verzet tegen hem leefden, tot zijn vrienden maken. En dan word je nederig. Als je gaat zien dat je bij God niet kan komen en dat je verzet tegen de gezalfde hebt geleefd, dan moet je niet in wanhoop van hem wegvluchten. Maar dan moet je het zeggen, Heere, doe aan mij weldadigheid. Denk aan de trouw en geef ons uw zegen. David kreeg de eer. En David werd koning. Als je de weldadigheid van God, als je de weldadigheid van Christus ontvangt, dan geef je de Heere de eer. Dan zeg je net als Johannes de Doper toen hij de Heer Jezus mocht aanprijzen en anderen zeiden, ja, maar dat gaat ten koste van je eigen eer. Dan zei hij, hij moet wassen, hij moet groeien, ik minder worden. De vriend van de bruidegom, Jonathan, dat las ik ergens zo met hem te vergelijken met Johannes de Doper. De vriend van de bruidegom zegt, het gaat niet om mij, het gaat om hem. En dat hij eer ontvangt. Is dat niet het voornaamste ook vandaag? Dat hij genade geeft, maar dat hij ook eer ontvangt, die beide zaken. Als wij onszelf willen handhaven, zoals Saul dat heeft gedaan, wat een armoede. Want de Heere straft, hij scheldt vervloekte hovardij. Zo gewend van zijn geboden af te dwalen. Maar hij zegent degene die nederig naar hem vragen. En wat je dan ook aan zonde hebt, dat mag je aan hem voorhouden. En die wil hij wegnemen. Zodat in feite die verbondenheid nog dieper gaat, ja veel dieper, dan die tussen David en Jonathan. En het is een eeuwige gunst. Het is een door de Zoon van God duur betaalde gunst. Maar het is ook een weldadigheid die vreugde geeft. En God alle eer laat toekomen. De grote koning, Christus Jezus, de gezalfde. Eeuwig zal hij heersen. Maar ook eeuwig zullen alle die bij hem behoren het zeggen. Deze is onze God, we hebben hem verwacht. Hij maakt ons zalig. Ze zullen Mefiboset begrijpen. Wat is het dat u hebt omgezien naar een dode hond zoals ik ben? Uw genade, uw goedheid duurt tot in eeuwigheid. Zeer de gunst zal over die hem vrezen. In eeuwigheid, altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op late nageslacht. Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Nog van zijn wet afkerig de oren winden. Maar die naar eis van Gods verbond betracht. En dan zie je het ook waar liefde woont. Gebied de Heere de zegen. Amen. Zingen wij het Psalm 103 en daarvan de versen 5 en 9. Psalm 103 en daarvan het vijfde vers en ook het negende vers. Laten wij gemeente danken en bidden. Heren, u bent het waard dat wij ons geheel aan u toevertrouwen. Aan die grote gezalfde die u gezonden hebt. Die op deze wereld gesmaad en veracht werd toen hij op aarde was. Maar die met eer en heerlijkheid gekroond is. En al is zijn koninklijke heerschappij op deze wereld een zaak die voortdurend in discussie is en aangevochten. Hij zal eens als koning heersen. Op volkomen wijze zal het aan het licht treden. Hij mag nu al als koning heersen, maar het zal ook aan het licht treden dat hij het is. Geef ons, Heere, nederigheid. Wat het ook kost, wie er ook tegen ingaan, geef ons ook die nederigheid te midden van anderen, ook in de omgang met andere mensen. Geef ons ook te ervaren de weldadigheid van die allerhoogste koning. En dat is een weldadigheid waarvoor hij heeft betaald. En een weldadigheid, een goeddoen, durend tot in eeuwigheid. Heere, geef dat deze dingen in onze harten, voor het eerst of bij vernieuwing, met zegen mogen worden ontvangen. Werden ontvangen ook in de bediening van uw woord. Geef dat we ze mogen bewaren. Schenk ook het verdere van deze dag, uw zegen. Als we thuis uw woord hebben, als het opnieuw ook in dit huis van gebed aan de orde mag komen. Geef er uw zegen over, zowel aan hem die het bedient als aan ieder die het hoort. En bouw uw heilig koninkrijk. Opdat uw woord zal triomferen, ja, opdat uw genade aan het licht mag treden. Opdat het mag zijn, inderdaad, de verheerlijking van uw naam, vanwege die grote genade, om het te ondervinden. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen, wat er ook geschiet. Mogen u dan ook danken dat u dat woord hebt gegeven, dat u ook door middel van de reformatie daar veel over hebt gegeven. Ook in het herstel van wat er toen in feite naar achteren was gedrukt. Heere, wilt u om Jezus wil. Die grote wonderen die u gedaan hebt en doet, ons zo voor ogen stellen, dat we het mogen zien. Die grote koning, in hem heb ik alles. Vergeving, vrede, eeuwige zaligheid. Dan mag ik, hoe het ook zal tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Wij danken u dat we samen mochten zijn en dat we deze dienst mocht ontvangen. Wij bidden u ook. Ga met ieder van ons mee. En geef dat uw zegen ons zal vergezellen. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Zingen wij Psalm 133 en daarvan het derde vers. Psalm 133, vers 3. gemeente, verheft dan uw harten tot God en gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Thank you.